Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke dag telt. We gaan het hebben over een stilteretraite bij de Zusters van Liefde in Kortemark. We blikken vooruit op de uitzending van Menslievend van nu vrijdag. We gaan het ook hebben over een bijzondere heilige, de heilige Januarius. En, ook iets moois, een 100-jarige zuster is zo blij met een bijzonder geschenk. We laten het u straks horen. Maar laten we starten met muziek.
Shall my help come? My help comes from the Lord after all. He's the merciful God.
He looks for us when we lose the way, takes us into his arms to heal our wounds with blood of his wounds. Breathe new life into us.
Blessed are the merciful. Blessed are the merciful. For they will be shown mercy.
Blessed are the merciful. Blessed are the merciful. For they will be shown mercy.
If Lord did not forgive our sins, who could stand?
But he forgives us, thus we shall do. We shall do as our God.
Mercy.
Beste luisteraars, nu vrijdag om 10:30 kan u luisteren naar het programma Menslievend voor deze maand. En deze maand gingen we op bezoek in woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. En het is een klein woonzorgcentrum met 30 bewoners en op dezelfde site ook 50 ruime assistentiewoningen. We werden er ontvangen door ergotherapeut Raf, die ons ook rondleidde. Van directrice Marika kregen wij een algemeen beeld van de werking van het woonzorgcentrum en zij vertelde ons ook over haar taken en over hoe zij de rol van directrice op zich nam. Dan spraken wij ook met bewoners André, Anna en Jo in het woonzorgcentrum en met Martin en pastoor Firmin in de assistentiewoningen. Het was zeer mooi om al deze bewoners beter te leren kennen. Nu vrijdag kan u opnieuw luisteren naar Gans de Uitzending om 10:30 en ik stel voor dat we nu zelfs luisteren naar een fragment.
Martin, hartelijk bedankt om met ons te willen spreken.
Graag gedaan.
U woont hier in een assistentiewoning.
Ja, ja.
Woont u hier al lang?
Ja, van 2016. De dag dat Marika hier komen werken is, waren wij haar eerste bezoekers voor hier te komen wonen.
Oké. Okay.
Dus bij deze kan ik ook Marika heel goed. Hè.
Ja.
Dus, maar ik ben hier eigenlijk gekomen als mantelzorger van een persoon met Parkinson.
Oké. Okay.
En dat was een priester waar ik vroeger ook voor zorgde, maar die rector was in het klooster van Opbrakel. En daar hebben we zo 15 jaar gewoond. Hij is altijd leraar geweest vroeger. We hebben ook nog een pastorij gehad in Zonnegem. En van Opbrakel zijn we dus naar hier gekomen, omdat hij dus al redelijk gehavend was van de ziekte van Parkinson. En hij is daar ook in overleden. Maar nog enkele maanden in het woonzorgcentrum moeten verblijven omwille van dat hij dus, ik kon hem niet meer alleen verzorgen.
Dat moet voor u best een zware periode geweest zijn.
Zwaar eigenlijk niet.
Nee?
Nee. Ik heb dat niet aanzien als zwaar. Maar natuurlijk was het wel heftig.
Hmm.
Als je het aftakelen ziet. Hè. Ik had echt veel hulp ook van iedereen. En de zusters kwamen ook nog zeer regelmatig, dus van Opbrakel. Ik ben ook veel voor hem in de weer geweest. Maar de laatste maanden was het wel een heftige ziekte, Parkinson.
Ja.
En hij is juist een maand voor COVID overleden. En dat was eigenlijk voor de familie en voor mij ook, voor iedereen die hem kent, een beetje hier ook een geruststelling. Ik was elke dag daar bij hem, van de voormiddag tot als het 's avonds in bed was. Maar dus ik zou moeten kiezen hebben, hè, daar ook gaan wonen dan. En dus daar heb ik niet moeten aan meedoen. En dat was dus, ja, also, een soort contentement dat verdriet niet kon wegnemen, maar toch. Maar ik zeg het nog tegen iedereen die het door wil. Ik mis mijn pastoor nog elke dag aan tafel, echt waar. Ja, wij waren ook eigenlijk een team. Hè. Want ik heb altijd met hem samengewerkt, omdat ik ook... Ik deed eigenlijk... hoe noemen ze het? Godsdienst. Ik had eigenlijk godsdienstwetenschappen gevolgd. En daarom was het ook interessant dat ik dus alles kende van God, de missen en zo. En ik heb daar eigenlijk volgens mij schoon en werk verricht dat eigenlijk op mijn lijf geschreven was. van in mijn jonge tijd al.
U heeft heel lang die pastoor gekend, ja?
30 jaar.
30 jaar.
Meer, langer nog, want ik heb hem gekend als godsdienstleraar. Maar wij woonden dus in dezelfde omgeving. En ik ken zijn ouders goed, want ik ben weduwe. En mijn man is overleden in de straat waar dat men dan woonde. En daar woonden zijn ouders. Zo is het een band gekomen. Meer door zijn ouders dan hemzelf. En dan ben ik naar Aalst gaan wonen in een appartement van zijn ouders, die dat verhuurden. En zo is dat gekomen. Maar daar heb ik nog 11 jaar alleen gewoond. Mijn man is heel vroeg gestorven. Ik ben maar 2,5 jaar getrouwd geweest.
Okay, heel vroeg gestorven dan.
Ja. Ik was dus nog 35. En dan heb ik voor hem gezorgd. En hij voor mij ook. Absoluut.
En wat voor man was hij? Hoe zou jij hem omschrijven?
Een heel strengen voor iedereen. Niet zo gemakkelijk. Maar... Want ja, we kwamen niet altijd... Het was niet altijd koekenij. Maar ik mocht ook mijn gedachten zeggen. Maar niet zo simpel om mee te leven, om mee om te gaan ook. Maar wij waren een team, dat ging goed. Maar ik mocht ook zelf mijn gedachten zeggen, maar hij was uit het niets. Het moest allemaal in de puntjes zijn. Alles moest perfect zijn. En de perfectie bestaan. Ja.
Niet in dit leven.
Nee, is het leven niet. Maar hij heeft nagestreefd. Dat is echt wie dat hem kent. Ja, niet simpel. Maar ik ben wel echt zeer tevreden dat mij dat in mijn leven eigenlijk is gekomen. Hè. Want als je eigenlijk niet zo... niet zo content met wat je doet, vind ik dat toch niet... niet zo plezant. Maar ik ben zeer tevreden als ik terugkijk op wat ik kan doen en wat ik op mijn weg tegengekomen ben.
Ik ben blij dat te horen.
Ja, absoluut, absoluut. En dat is eigenlijk nog mijn nauwvast nu, hè, want nu ben ik eigenlijk al een beetje... die de zorg nodig heeft. Ik heb hier nog mijn heup gebroken. En dat is redelijk goed gekomen. Ik heb gelukkig nog geen hulp nodig voor mijn zwassen en zo. Ik kan alles... Dus naaktjes.
U bent hier nog vrij zelfstandig hier.
Ja, absoluut. Want ik ben wel een zelfstandige. Het is erom dat we ook iets doen. Snemmen altijd apart wonen. Boven stond hier volledig met mijn... eetkamer, dat stond hier allemaal nog boven. Hè. Ik woonde eigenlijk boven, maar ja, ik was hier altijd beneden, ik kook niet beneden. En iemand die hulp nodig heeft in een rolstoel, moet niet veel boven zijn. Maar nee. Dus ja, s'avonds natuurlijk. Hè.
Wat, u woont hier in een assistentiewoning. Wat voor hulp heeft u hier dan? Want u zegt, u bent eigenlijk vrij zelfstandig.
Wel, ik heb eigenlijk, als de pastoor hier was, had hij een Wit Geel Kruis. Dus van buiten huis kun je zorg vragen. Hè. Maar dat heb ik eigenlijk gelukkig nog niet nodig. Het enige wat ik beroep op doe, dat is op de boodschappen. Hè. Brood. Dan zie je dichtbij een beenhouwerij die van alles heeft. En daar komt elke week iemand van een bureau... boodschappen te halen. En donderdag wordt dat dan afgezet. En ik heb bijzondere, lieve en goede buren hier naast mij. Dus nog een koppel, maar ze zijn veel ouder als ik. Ik mag veel beter ook nog. Echt waar. En Armand, die gaat donderdag om de boodschappen nog. Omdat ze anders in de namiddag brengen. En hij gaat er vroeg om... Als het al zo warm is en dan staat het te lang en zo. Ja, iedereen zit niet gereed voor het middags om dat te komen te brengen. Maar dat is allemaal goed in orde. En daar maak ik gebruik van.
Woont u hier graag?
Heel graag. Elke dag. Van de eerste dag. Van alle manier komen kijken. Man. Weet je, dat ik met de pastoor, als een pastoor was in Zongen, in de jaren 90, in 1997, hier komen kijken ben als de ruwbouw hier stond. Ja. Nooit niet gedacht dat wij zo gekomen zijn. Maar ik heb dat hier gezien in de ruwbouw en dat stond hier onder water.
U bent er echt van in het begin bij?
Ja. Ja. Wij kennen dat hier al heel lang. En het was hier ook een jaargenoot van de pastoor. En die was hier al. Dus die samen met hem gestudeerd had. Eigenlijk twee priesters. En ja, dat lag voor de hand. Hè. Maar ja, met die ziekte konden weinig contact maken allemaal. Hè. Wij waren, de zorg, dat was hier van 's morgens tot 's avonds. Hè, want de verpleegster kwam twee keer. 'S morgens en 's avonds. Ja. En ook, er was een verschrikkelijk dankbaar voor. En ik heb zelf nu nog met verpleegsters die hier geweest zijn, goede contact. Zelfs een voetverzorgster van mij is nog verpleegster van het Schildkruis.
Oké.
Okay. Ja.
Oké, okay, hartelijk bedankt mevrouw om met ons te willen spreken.
Ja, nog bedankt.
I've seen love come and I've seen love walk away. So many questions, will anybody stay? It's been a hard year, so many nights and tears. All of the darkness trying to fight my fears. So long, alone. I don't know who I'd be if I didn't know you. I'd probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So keep me out in your hands. Started breathing, the weight is lifted. Here with you, it's easy. My head is finally clear. There's nothing missing when you are by my side. I took the long road, but now I realize. With you, I'm home. I don't know who I'd be if I didn't know you would probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So keep me held in your hand. I don't know who I'd be if I didn't know you.
En nog iets moois, beste luisteraars. Een verhaal over de 111-jarige zuster Rosario Soto en haar rozenkrans. Op 111-jarige leeftijd heeft zuster Rosario Soto, een van de oudste zusters ter wereld, duizenden mensen op sociale media geraakt met de tederheid en dankbaarheid die ze toonde toen ze een cadeau kreeg. Haar vreugdevolle reactie weerspiegelt een leven dat diep gekenmerkt is door geloof, gebed en innerlijke vrede. Zuster Rosario werd geboren op 3 maart 1914 en woont in het klooster van de Zusters van het Heilig Hart van Jezus in Santander, Spanje. Onlangs kreeg ze bezoek van een cardioloog, Manuel de la Peña, en de arts deelde zijn ontmoeting met zuster Rosario op sociale media. Hij merkte op dat haar geheim om zo'n hoge leeftijd te bereiken juist het spirituele leven is en dat dat haar ook dagelijks ondersteunt. Hij vertelt, zuster Rosario is 111 jaar oud en haar geheim voor zo'n lang leven is geloof, gebed en innerlijke vrede. In de video geeft hij haar een antieke rozenkrans die ze met een stralende glimlach in ontvangst neemt. Het mooiste wat er is. Wat is hij mooi? Wat is hij mooi? Ik vind hem zo mooi. Heel erg bedankt, riep zuster Rosario uit. Toen haar gevraagd werd of ze blij was met het cadeau, antwoordde ze zonder aarzelen: het is het mooiste cadeau dat je me had kunnen geven. En de dokter sprak zijn vreugde uit over de ontmoeting met haar en vroeg haar om hem te gedenken telkens wanneer ze de rozenkrans bidt. Een mooie getuigenis, beste luisteraars, van een van de oudste zusters ter wereld. En luister mee naar een geluidsfragmentje waar we de zuster horen zeggen dat ze zo dankbaar is voor de rozenkrans.
¿Te gusta?
¿Es antigua?
Sí.
¿Me gusta mucho? Es mejor que me... que me...
¿Sí? ¿Te gusta?
La visita, muchísima.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En beste luisteraars van Radio Maria, zoals beloofd gaan we het hebben over een gebedsweekend voor leken in stilte dat plaats zal vinden bij de Zusters van Liefde in Kortemark. En ik heb zuster Veronica aan de lijn die ons daar wat meer over gaat vertellen. Welkom in de uitzending, zuster Veronica.
Goeiedag, dank u.
Jullie organiseren al, denk ik, enkele jaren gebedsweekenden.
Ja, u zegt al enkele jaren. Ik denk dat het meer dan 30 jaar is nu dat wij dat om de drie maal per jaar doen. De mensen de gelegenheid geven om in de stilte en in de rust bij de Heer en bij zichzelf te kunnen komen. En dus nu gaat er nog op het najaar van 3 tot 5 oktober is er een volgende weekend. En je hebt me al een 10-tal inschrijvingen daarvoor. De mensen die gewoon zijn van te komen, komen altijd terug. Dus het is een teken dat ze het goed vinden en dat ze er nood aan hebben van een keer bij de Heer in de stilte te zijn. Ik zie dat er voor volgend jaar ook al nieuwe weekends gepland zijn, eind februari. En in mei.
En hoe ziet het gebedsweekend eruit praktisch? Zijn er mensen die iets komen een thema bespreken? Kan u wat vertellen over hoe dat verloopt?
Ja, ik ga er iets over vertellen. Normaal is er echt geen thema, denk ik. Maar er is een priester die het komt leiden. En hij geeft in de voormiddag drie inleidingen op het gebed aan de hand van de schrift, het woord van God, een inleiding. De mensen kunnen allemaal, zijn natuurlijk niet verplicht, aansluiten met de gebedsmomenten van de zusters. Dus 's morgens het morgengebed, de Eucharistie om 9 uur, het middaggebed. Er is ook een stille aanbidding van na de inleiding tot aan de middag dan. Dus de namiddag hebben we het op zaterdag, want het weekend is altijd van de vrijdag tot en met de zondagmiddag. Dus bidden we samen de rozenkrans op zaterdag. Dan is er het avondgebed om 4:30 uur. Dan kunnen de mensen ook aansluiten. En 's avonds is er dan nog de dagsluiting. Maar meestal komen zij er ook naartoe. En die priester is dan in de loop van de dag ook beschikbaar voor gesprekken, of biechtgesprekken en dergelijke meer. Ja, het is een heel gevulde dag. Maar ja, de mensen doen in hun vrije tijd wat ze willen. Wij kunnen ze nu verplichten, kom nu naar de kapel en gaan nu een uur bij het hele sacrament zitten. Daar kunnen we niet vragen, maar de mensen kunnen dat doen, kunnen dat op hun kamer doen, kunnen de tuin gebruiken, ja. Is goed gevuld de dag en denken dat die mensen dat ook appreciëren. Moest het er te veel leeg zijn, zou dat misschien voor hen die niet gewoon zijn van dagelijkse bidden of zo, wel wat moeilijker vallen.
Mm-hmm.
Dat is misschien de bedoeling. Maar wij hebben dus ook, wij maken een boekje op en met al de teksten, de psalmen, zo, dat kunnen ze allemaal meevolgen. Dus wij doen alles voor de mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken, maar dat ze toch kunnen tot rust komen bij de Heer en bij zichzelf. En we hopen dat het weer mooi weer gaat zijn. Dan kunnen ze nog genieten van de mooie tuin dat wij hier ook hebben.
Dat wensen we samen met u, zuster Veronica. En nog even praktisch, want het gaat over een weekend. Wanneer start het en wanneer eindigt het?
Het weekend wordt de mensen verwachten we tegen 18 uur, 's avonds. Om 18:30 is er een avondmaal, kennismaking, dan wordt er nog gesproken. En dan is er om 8:00 een korte inleiding van de kapelaan Simons, die dat gewoonlijk komt geven. En dan gaan ze met die inleiding, om 8:00 gaan ze de stilte in. En ja, dan is het tot de zondagmiddag, tot na het middaggebed, is het de stilte, middagmaal dan niet meer. En dus tegen 1:30 kan iedereen naar huis, of indien nodig kan het. Een beetje vroeger ook, qua openbaar vervoer of zo.
Natuurlijk. Dus eigenlijk van vrijdagavond 18:00 tot en met zondagmiddag na het middagmaal.
Rond 1:00, ja.
En zuster Veronica, als er nu luisteraars zijn die zeggen van ik wil heel graag nog iets op retraite, op gebedsweekend. Ik wil me graag inschrijven, maar ik heb toch nog wat vragen. Kunnen ze ergens terecht voor meer informatie?
Ja, ze kunnen terecht op de website. Daar staat er veel niet. Staat er info over het gebedsweekend. Alles, onder andere alles wat ik nu verteld heb. Dat is de website van Zusters van Liefde, allesaanelkaar.be.
En we zullen de link zeker ook op onze website zetten, zuster Veronica, voor de luisteraars. Dank u wel voor uw tijd en we hopen dat het van 3 tot 5 oktober ook heel mooi weer wordt, zodat de mensen ook in de tuin kunnen gaan bidden.
Ja, dat ze mensen kunnen buiten zitten okay. Of wandelen, ja.
Zeker.
Okay, dus ik denk dat dat het bijzonders is. En ook kunnen ze altijd via e-mail zustersvanliefde@zustersvanliefde.be ook andere informatie of vragen.
Thank you. ziel op aarde. Ik ben vrij, ik mag leven, hier komt mijn ziel op aarde. Hier is rust, hier is ruimte, hier komt mijn ziel.
Beste luisteraars, we gaan even terug in de tijd, serieus terug in de tijd. Tussen 1526 en 1529 wordt de stad Napels geteisterd door ziekten en conflicten. Uitgeput en machteloos besluit het volk op zeer officiële wijze een beroep te doen op de voorspraak van de heilige Januarius, de patroonheilige van de stad. Op een dag zijn de verkozenen van het tribunaal van San Lorenzo bijeengekomen in de kathedraal van Napels. De gemeenteraad bestaat uit vertegenwoordigers van elke wijk van Napels. Marino Tomacelli voor de wijk Capuana en Antonio D'Alessandro voor de wijk Porto. Monseigneur Donato, de vicaris-generaal van de kardinaal van Napels, is ook aanwezig, evenals een notaris. In totaal zijn ze met 10. En deze 10 mannen zijn om één reden bijeengekomen: om een contract te ondertekenen. Niets bijzonders, zou je zeggen. Toch is dit contract uniek in zijn soort. We hebben het al gezegd, in het jaar 1527 verkeert Napels in slechte staat. Je kunt er niet meer door de straten van de stad lopen zonder een lijk te zien of gehuil, geschreeuw te horen. Van honger, pijn of wanhoop. Deze macabere melodie zwijgt nooit. De Napolitanen kunnen alleen maar lijden onder de rampen die hun stad teisteren. De pest, oorlog en hongersnood hebben hun tol geëist. Uitgeput en verzwakt kunnen ze alleen maar naar de hemel kijken en smeken om genade van de Allerhoogste. En dat is de hele reden van bestaan van dit contract. Het is in feite een plechtig verzoekschrift, opgesteld door notaris Vincenzo de Rosis en gericht dus aan de heilige Januarius, San Gennaro. De stad belooft een schat en een nieuwe kapel aan de heilige Januarius, opdat hij bij God voor hen zou bemiddelen om hen van hun kwelling te verlossen. En we reizen naar 13 januari. We zijn 13 januari 1527 in Napels, Napoli. In de kathedraal van Napels komen de gekozen vertegenwoordigers van de inwoners van de stad bijeen, gedreven door vurige devotie, en beloven en geloven zij om uit de openbare middelen van deze stad 11.000 dukaten en 1.000 gouden dukaten te schenken voor het tabernakel van de heilige Eucharistie en het sacrament, en nog eens 10.000 voor een klein heiligdom dat de reliquieën van de heilige Gennaro, beschermheilige van deze stad, zal huisvesten, opdat hij bij God voor hen zou bemiddelen om hen van de pest te verlossen. Dit contract maakt vandaag integraal deel uit van de schat van de heilige Januarius, die bewaard wordt in zijn kapel in de kathedraal van Napels. Het bestaat uit meer dan 20.000 meesterwerken. Volgens deskundigen overtreft deze collectie door haar historisch belang de waarde van de schatten van de Engelse kroon. En wie is eigenlijk die heilige Januarius, San Gennaro? Wel, zoals bij vele heiligen uit de eerste eeuw, is er maar weinig verifieerbare informatie over de persoon van de heilige Januarius. We weten dat hij een bisschop was van Benevento, die in de tweede eeuw als martelaar stierf. De legende beschrijft hem als een man door wie God tussen beiden kwam om mensen te genezen. In het jaar 305 werden de christenen vervolgd door de strijdkrachten van keizer Diocletianus. Januarius stond op dat moment bekend om zijn wonderen, omdat hij vele zieken en gehandicapten had genezen. Deze reputatie leverde hem helaas de aandacht op van proconsul Timotheus. Hij werd gearresteerd en nog dezelfde dag ter dood veroordeeld. Volgens de legende raakten de vlammen van de brandstapel waarop hij ter dood werd veroordeeld hem niet. Woedend liet proconsul Timotheus hem vervolgens in het amfitheater van Pozzuoli tussen de wilde dieren gooien. Maar ook de hongerige beesten raakten hem niet. En de proconsul liet hem vervolgens onthoofden. Enkele uren later, na zijn onthoofding, stierven zijn beulen allemaal door verstikking. En 's nachts, na zijn executie, kwam een vrouw die Januarius had genezen naar zijn lichaam om zijn bloed in twee ampullen op te vangen. Dit bloed zou hetzelfde zijn dat bewaard wordt in de kathedraal van Napels en dat 3 keer per jaar op mysterieuze wijze vloeibaar wordt. Dit wordt het wonder van de heilige Januarius genoemd. De kerk heeft dit wonder niet officieel erkend, maar de waarnemingen gaan terug tot 1389. En christenen vieren de heilige Januarius op 19 september. En de Napolitanen zijn al eeuwenlang zeer toegewijd aan deze heilige. En zijn reliquieën rusten nu ook in de kathedraal van Napels. En het wonder van de vloeibaar worden van het bloed van de heilige Januarius is gewoonlijk dus 3 keer per jaar dat dat gebeurt, dat dat ook wordt gevierd. Ten eerste op de zaterdag voorafgaand aan de eerste zondag van de maand mei. Dat is de verjaardag van de overbrenging van het stoffelijk overschot van de heilige van Fuori Grotta naar zijn catacombe in Capodimonte aan het begin van de 5e eeuw, waar het fenomeen voor het eerst plaatsvond. Deze ceremonie vindt dan plaats met de processie naar de basiliek Santa Chiara. En dan op 19 september, de verjaardag van zijn martelaarschap in 305, de belangrijkste ceremonie in de kathedraal van Napels, die dan bomvol zit, beste luisteraars. Dat is over enkele dagen. En dan op 16 december, de verjaardag van de uitbarsting van de Vesuvius in 1631, die 4000 doden eiste, maar de stad Napels spaarde. Deze ceremonie vindt dan plaats in de kapel San Gennaro van de heilige Januarius. En dus, beste luisteraars, op 19 september, binnen enkele dagen, zal de kathedraal van Napels bomvol zitten. Als het bloed teruglopend wordt, dan betekent dat dat de heilige Januarius de stad blijft beschermen. Als het bloed niet teruglopend wordt, dan vrezen de inwoners voor een zeer grote catastrofe die zal plaatsvinden. En daarom, beste luisteraars, wachten we samen met de gelovigen in Napoli af of ook dit jaar op 19 september, dat is nu vrijdag, als dit gebeurt. En we houden u zeker volgende week in een uitzending van Elke Dag Telt op de hoogte van dit bijzonder gebeuren van deze bijzondere heilige, de heilige Januarius. Dus onthoud vanaf nu, beste luisteraars, 19 september, feestdag van de heilige Januarius.
The only thing I want in life is to be known for loving Christ, to build His church, to love His bride, and make His name known far and wide.
For this cause I live, for this cause
that I live more to build your name than mine.
En zo, beste luisteraars, zijn we op deze woensdag aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken nog een kaartje om onze uitzending af te sluiten. Kom, o Heilige Geest. Groet elkaar met de heilige kus. Het komt uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 13, vers 12. Groet elkaar met de heilige kus. Beste luisteraars, we wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe en tot morgen vroeg.